Dit is Bold & Beyond, de podcast voor leiders, ondernemers en visionairs die voelen dat strategie alleen niet voldoende is. Hier start jouw reis naar alignment, autoriteit en activatie. Geen tips, geen to-do's, maar waarheid die je veld verandert. Deze keer in de podcast een bijzondere gast. Met deze podcast wil ik open, eerlijk en rauwe verhalen vertellen over leiderschap, ondernemerschap, maar ook over persoonlijke ontwikkeling. En wat ik ook al zei, ook in de eerste aflevering, is dat rouw voor mij een heel groot en belangrijk thema is. Ik denk dat daar de grootste les in zit van het leven, is loslaten op allerlei fronten. En tenminste, naar mijn mening. En rouw dus ook in de zin van personen verliezen. Dierbare verliezen. Dat raakt je uiteraard echt in de kern. En ik vind dat zoiets. Ja, dat heeft natuurlijk iets heel verdrietigs. Maar het heeft ook iets heel puurs. En ook iets heel moois in een bepaalde zin. Omdat daar zoveel levenswijsheid en zoveel kracht ook in zit. En het is echt een onderwerp, ja, als je me beter kent, dat het me bijna, ja, fascineert. Ook al klinkt dat heel gek. Maar ik vind het gewoon een heel interessant en mooi en ook belangrijk onderwerp. En zeker ook om die bespreekbaar te maken. En dat is ook wat we dus deze week doen. Ik heb een bijzondere gast uitgenodigd en voor mij nog weer extra bijzonder, want ik ken haar al, nou, meer dan de helft van mijn leven, om het maar zo te zeggen. Daardoor klink ik echt heel erg oud. Maar goed, dat is ook wat het leven is. We worden allemaal ouder. Maar in ieder geval, het gaat om Rianne Meulenberg. Zij is een vriendin van mij sinds de middelbare school. En onze levens, die zijn echt hele andere kanten opgegaan. Maar zo nu en dan hebben we nog altijd contact en dan checken we weer eventjes bij elkaar in. En dan is het gelijk weer hoe dat is. Nou ja, goed, hoe jij wellicht ook vriendinnen hebt van vroeger of vrienden van vroeger. Zo gaat dat gewoon bij sommige mensen. En dat is super fijn en super waardevol om dat natuurlijk te hebben. Maar goed, dat is niet waarom ik haar heb uitgenodigd. Ik heb haar uitgenodigd omdat zij op hele jonge leeftijd haar ouders is verloren. Zij was rond een jaar of 18 dat haar moeder overleed. En ze was 34 dat haar vader overleed. En in deze podcast hoor je het verhaal van Rianne. Wat er is gebeurd, hoe zij dat heeft ervaren. En ook nu ze zelf moeder is. Zij was nog maar net moeder dat ook haar vader kwam te overlijden. Ja, hoe is ze er allemaal mee omgegaan? Zo erg leven en dood naast elkaar ervaren. Hoe is dat voor haar en welke lessen heeft zij eruit gehaald? Dus ik ben heel erg dankbaar dat ze dat wilde delen met mij. En daardoor dus ook met jou en met ons. Ik hoop dat je het net zo waardevol vindt als dat ik dit gesprek tussen mij en Rianne heb ervaren. Even in het kort, wie is Rianne en hoe ziet je leven er op dit moment uit?
Ja, ik ben Rianne Schimberg tegenwoordig, Meulenberg. Ik moet er altijd nog een beetje aan wennen. Officieel heet ik Rianne Schimberg, Meulenberg. Ik ben 36 jaar, woon in Hillegom. Samen dus met mijn man en mijn dochter. De tweede is op komst, dus dat is een beetje hoe mijn leven nu, want ik ben ook met verlof, dus dan vergeet ik mijn werk ook heel snel. Maar normaal in het dagelijks leven ben ik communicatietrainer bij een hulpmiddelenleverancier voor zorgartikelen en burn-out coach. Dus dat is een beetje mijn dagelijks leven, maar op dit moment staat alles in het teken van verhuizen en baby.
Ja. Wat een fijne, mooie ontwikkeling. Natuurlijk wel bijzonder om daarmee bezig te zijn. Maar goed, deze podcast gaan we natuurlijk opnemen over je ouders. Zijn allebei overleden. En daardoor ben jij al op jonge leeftijd wees geworden eigenlijk. Want hoe oud was je precies dat je vader kwam te overlijden?
Toen mijn vader overleed was ik 34.
Ja, en je moeder? Heel gek
om te zeggen, als je wees bent op je 34ste, dan denk je toch aan kleine kindjes. Ja. Maar mijn moeder was ik 18.
Ja, want dat weet ik nog heel goed. En toen kwam, je moeder was ziek, een half jaar lang. En toen kwam ze te overlijden. Wat weet jij nu van op dit moment nog over die periode?
Ja, eigenlijk van mijn moeder weet ik echt nog wel heel veel. Dat is zo'n indrukwekkende fase in je leven. Gebeurt zoveel. En ook al in het ziekteproces natuurlijk. En ik heb er ook over na zitten denken van wat weet ik daar nog van? Nou, best wel gedetailleerd ook wel over de grote gebeurtenissen. Hè? Dus het moment dat je het hoort. Maar ook het moment dat je hoort dat er geen donor is. Dus dat je weet van nou, dit gaat zeer waarschijnlijk niet goed aflopen. En vooral het leven tussen hoop en vrees kan ik me nog heel goed herinneren. Dat vond ik heel zwaar. Elke keer weer die hoop dat je denkt, oh, er is weer een behandelmethode of er is weer iets wat ze gaan proberen, misschien dan toch, en dan weer een negatieve uitslag. En die wisselwerking, En vooral die emoties kan ik me nog wel heel goed herinneren. Je bent 18, dus iedereen om jou heen, je vrienden, je vriendje, je relatie, ik had op dat moment een vriend, ja, die zijn met hele andere dingen bezig. Die zijn bezig met wat voor opleiding wil ik gaan doen, naar welk feestje wil ik gaan. Vriendinnen hebben het over jongens, wie ze leuk vinden en relatieproblemen. En ik vond dat opeens allemaal zo relatief of zo, dat ik echt dacht, ja, boeien, kan mij het schelen. Dus die hele aansluiting mis je dan ook of zo. Dus dat kan ik me nog wel heel erg van die tijd herinneren in dat hele ziekteproces ook wel. En dat overlijden daarna is ook een hele gekke periode, want aan de ene kant gaat je leven gewoon door. Ik zat op het hbo. Ja, ik wilde gewoon wel mijn propeduizen halen en ik wilde wel door. Maar aan de andere kant was er thuis natuurlijk heel veel veranderd.
Ja.
En heb je te maken met schuldgevoelens? Ga ik niet te snel door? Hoe gaat het met mijn vader? Die ook op dat moment, nou, vanaf mijn 12e eigenlijk al ziek is geweest met hartklachten en vaatproblemen. Maar je wil ook uit huis, maar je wil je vader niet alleen laten. Want ja, die is ook opeens. Eigenlijk, wat ik altijd zeg, de vrouw is een beetje de spil van het gezin. Als die wegvalt, dan brokkelt het een soort van uit elkaar.
Ja.
En je probeert dat heel erg bij elkaar te houden, maar dat lukt eigenlijk niet. Dus je moet op zoek naar een nieuwe vorm. En dat vond ik heel lastig.
Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Daar had ik op dat moment natuurlijk op die leeftijd ook niet bij stilgestaan. En weet ik ook nog dat je dat tegen me zei, van ja, de gezinsdynamiek verandert natuurlijk. En dat ook. En dan dacht ik, wow, dat is nog zoveel meer dan een overlijden, een gemis van je moeder. Maar er komen zoveel meer aspecten bij kijken. Want je zegt ook, anderen gaan door, leeftijdsgenoten gaan door. Hoe ga je daarmee om? Want hoe kijk je dan nu terug op die situatie toe met de kennis en alles wat je nu hebt?
Qua vriendschappen bedoel je ook? Of over het algemeen?
Ja, over het algemeen nu als volwassen vrouw, als moeder ook. Hoe kijk je dan nu terug op de situatie toen als op jou, op een jonge vrouw van 18, van waar je allemaal mee te maken hebt gehad?
Ja, dat het heel veel was. En dat ik vooral vond dat ik me niet aan moest stellen. dat was toen heel erg. Dat ik dacht, ja, het leven gaat door. En ja, ik moet mijn studie afmaken. En ja, ze is er niet meer. Maar ja, goed. Soms dacht ik ook wel eens, ja, er zijn meer mensen die erge dingen meemaken. En dus ik was heel hard voor mezelf. En als ik daar nu als volwassene naar terugkijk, of nou ja, ik heb nu zelf een dochter. Als ik dan zou denken hoe Tess dat zou mogen ervaren. Ja, je mag wel wat milder zijn voor jezelf.
Ja.
Met het verliezen van je moeder verlies je niet alleen een ouder. Kijk, praktisch gezien heb ik het nooit zwaar gevonden. Als in de was of de praktische dingen. Ja, dat ben je 18, dat red je wel. Dat kan je wel. Maar emotioneel ben je gewoon eigenlijk nog niet af. Dat is het een beetje. En daar heb ik wel heel veel last van gehad. Dat ik vooral vond dat ik heel volwassen moest zijn. Dus ik heb eigenlijk ook nooit gepubert. Daar ben ik wel, rond mijn 30e ben ik daar heel erg tegen aangelopen.
Ja, en in welke vorm kan uiten dat zin?
Nou, ik heb nooit echt geleerd om mijn grenzen te stellen. Dus als puber ben ik heel erg, de ziekte van mijn vader heeft ook invloed gehad. Ik dacht, nou, niet boos worden. Want als ik boos word en hij krijgt een hartaanval, nou, dan ben je met ruzie uit elkaar gegaan. Nou, ik was 18 toen mijn moeder ziek werd. Nou, dan ben je daar helemaal. Je bent te helpen met wassen. Je bent te helpen met plannen. Je bent aan het helpen met. Ik weet nog met. Nou, daar hadden we het voor de podcast heel veel kort over. Hè, met de kerst. Dat ik geen alcohol dronk. Omdat ik had net mijn rijbewijs. Ik dacht, dan kan in ieder geval iemand rijden als er wat gebeurt met mijn moeder. Nou, dat gebeurde ook. Dus ik moest toen. Nou, volgens mij had ik toen 2 maanden mijn rijbewijs of zo. Moest ik met 140 naar het ziekenhuis rijden, omdat het helemaal niet goed ging met mijn moeder. En dat zijn eigenlijk dingen, als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik, jeetje, dat hoort een 18-jarige, hoort daar eigenlijk helemaal niet mee bezig te zijn.
Nee.
En
nee.
Dat komt dan terug in latere relaties. Hè? Waar liggen jouw grenzen? Boos worden, dat heb ik helemaal niet geleerd. Durfde ik ook niet. Dus confrontaties aangaan vind ik super moeilijk. Heb snel het gevoel dat ik mezelf maar weg moet cijferen. Dus dat zijn dingen die ik wel heb gemerkt. En daar ook echt wel hulp bij heb gezocht rond mijn 30e. Want daar liep ik echt wel tegenaan.
Ja, dat snap ik. Zo zie je maar dat het echt een gigantisch effect heeft. Dat het echt wel op heel veel fronten waar je van tevoren helemaal niet over nadenkt. Natuurlijk zeker niet als je 18 bent. Van wat gebeurt hier nu allemaal en wat voor gevolgen heeft dit?
En je krijgt er ook geen handleiding bij, hè? Dat is natuurlijk voor iedereen ook weer anders. Maar ja, het heeft zeker veel meer, het is veel meer omvattend dan, oh wat erg, je bent je moeder kwijt, wat ook erg is, maar er gebeurt heel veel meer omheen. Sorry, de bel gaat.
Oh. Ja, is goed, doe maar ook hoor, ik kan knippen in de podcast.
Ja, ben ik weer.
Nee, dus het was veel meer omvattend dan wat je op dat moment natuurlijk wist ook en realiseerde.
Ja, en dat kun je ook helemaal niet vooraf bevatten of zo. Ja, dat moet je ondervinden.
En als je terugkijkt ook naar die situatie toen met de omgeving die er voor je was of ook probeerde te zijn. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben, natuurlijk over de omgeving. Ja, wat kan je dan doen? Want het is voor heel veel mensen, voelt het ook heel ongemakkelijk of je voelt je opgeladen. Wat kan je nou doen? Net als voor jullie gezin, voor jou, jonge meid. Had jij iets van de omgeving anders verwacht als je daarom terugkijkt?
Nou, wat me heel erg opviel, en als ik daarover terugdenk, de eerste 3 maanden is iedereen er heel erg. Hè? Want dan zijn mensen wel met eten brengen en die heel vaak bellen. We hadden toen nog geen WhatsApp, zo lang is het al geleden. Dus wel sms'jes en zo. Maar... En ik weet nog dat de huisarts toen ook zei, nu komen er heel veel mensen, maar het gaat straks op de momenten aankomen dat die mensen er niet meer zijn. Ja. Dat, op een gegeven moment gaan mensen weer door met hun eigen leven, wat ook heel normaal is natuurlijk. Daar heb ik ook nooit moeite mee gehad, omdat ik best wel een open boek ben. Dus als ik dan behoefte had, dan besprak ik dat wel met vriendinnen. Ik kan me herinneren dat ik met jou ook wel gewoon daar best wel veel gesprekken over heb gehad. Maar wat ik wel het lastigst vond, was als ik dan hier in ons dorp in Hillegom in de Hoofdstraat liep, in de winkelstraat, dat er dan mensen van vroeger waren, die ik niet zoveel sprak, die dan naar de overkant liepen. Dus die zagen mij en die liepen dan naar de overkant. En later, toen werd ik daar heel boos om, als 18-jarig meisje, dat ik dacht, je hoeft toch niet te vragen hoe het met me gaat, je kan toch gewoon even hoi zeggen en doorlopen of zo. Waarom moet je me zo ontwijken? En later, als volwassene, snap je wel, wat verwacht je van iemand die 18 is? Ja, hoe moeilijk is dat? Het waren een oud klasgenootjes. Maar dat vond ik heel lastig, dat mensen op een gegeven moment die gingen vermijden of niet wisten wat ze moesten zeggen. Dan is het eigenlijk, hoe cliché ook, gewoon het beste om te zeggen, ik weet het wel van je moeder, maar ik weet gewoon even niet hoe ik hiermee om moet gaan of zo. Of ik weet niet wat ik moet zeggen, maar wat erg voor je. Of vraag gewoon, hoe gaat het? De meeste mensen die iemand verloren zijn, gaan echt niet in huilen uitbarsten en zeggen, oh nou, het is vreselijk. En vaak heb je er ook geen zin in. Dus dan zeg je goed, ook al gaat het niet goed. En dan loop je gewoon door. Dat vond ik het ergst. Het ontwijken, het vermijden.
Snap ik wel. Want je bent nu sinds een aantal jaren zelf moeder. En wat deed dat voor jou toen je op het moment dat je zelf moeder werd met het verlies van je moeder? Kwam dat toen weer extra naar boven? Of hoe was dat voor jou?
Nou, in de zwangerschap nog niet zo. Dat had ik wel verwacht. Dat ik dacht, dat gaat eigenlijk best wel goed. Mijn moeder had wel wat boekjes bijgehouden met hoe haar zwangerschap was en zo. Dus dat kon ik allemaal wel teruglezen. Dus dat was wel leuk. Maar op het moment dat mijn vliezen braken, was ik te vroeg. Mijn dochter was 1,5 maand, 2 maanden zo'n beetje te vroeg. Dus dat was heel spannend. En toen weet ik ook nog dat ik in het ziekenhuis opgenomen werd. En mijn man moest even spullen halen thuis. Dus ik was alleen. En dat ik huilend op het bedje lag. En ik zei, ik wil gewoon zo graag mijn moeder bellen. En dat die verpleegkundige die zei, nou meid, dan doe je dat toch. En toen zei ik, maar ze is dood. Nou, toen was ik echt helemaal heel hard om lachen. Maar toen miste ik er echt heel erg. Ik dacht, ik wil nu gewoon een moeder die me een knuffel geeft en die bij me blijft en die onvoorwaardelijk voor me is. En toen heeft mijn man heel lief de foto van mijn moeder meegenomen. Dus die heeft ook al die tijd in het ziekenhuis gestaan. En die heeft ook tijdens de bevalling heb ik daar ook heel veel naar gekeken. Want ze stond op het nachtkastje en bij elke wee trok ik mezelf naar die kant. En keek ik naar mijn moeder. Dus op dat moment miste ik er wel heel erg. En er komt een dimensie bij. Dat heb ik heel erg gemerkt. Mm-hmm. Dus buiten dat ik haar mis en ook oppassen of zo, weet je. De praktische dingen mis je ook wel. Ja. Maar ook dat ik mijn dochter en straks mijn zoon ook heel erg een oma gun. En die hebben ze wel, hè, van mijn mans kant. Maar ook gewoon van mijn kant gun ik ze heel erg die oma. Dus er komt een soort extra gemis bij. Dat ik denk, oh, mijn kinderen weten eigenlijk helemaal niet wie oma is of wie opa is.
Ja.
Dat is heel gek.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, zo is het in, ja, het zijpelt gewoon op heel veel, ja, uiteraard op allerlei vlakken door. Ja.
Ja, het stopt eigenlijk nooit.
Nee. En wanneer realiseerde je dat echt voor het eerst dat het echt binnenkwam van, oh, op dat moment dan Tess gaat geen oma
Ja, ik
krijgt
denk
eindelijk.
na het overlijden van mijn vader.
Oh ja?
Ja, dus daarvoor had mijn vader dan nog wel dat ik dacht, nou, dan heeft ze in ieder geval nog opa en opa kan over oma vertellen. En op het moment dat mijn vader overleed, dacht ik, oh, nu ben ik de volgende in lijn, zeg maar. Ik ben nu de oudste in de generaties. Er zit niks meer boven mij.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, hoe ga ik nou het voor haar levend houden ook? En hoe doe je dan eer aan je ouders? Daar ben ik dan ook wel een beetje mee bezig.
Oh ja.
Dat ze wel weten van, hey, dat zijn opa en oma. En dat waren een hele lieve opa en oma geweest, weet je wel. Dus nu is nu, Tess weet het nu ook al, die is anderhalf. En er hangen allemaal foto's in de trap bij ons. Dus elke ochtend als we naar beneden gaan, zeggen we, wie is dat? En dan zegt ze, oma. En dan zeg ik, wie is dat? Opa. Dus ze weet wel aan de hand van foto's dat haar opa en oma zijn. Maar meer
Ja.
dan dat wordt het niet.
Nee. Nee,
Nee.
bizar.
Ja.
Want hoe oud was, want Tess was dus geboren en niet
Ja.
lang daarna overleed je vader. Want hoeveel maanden zat daartussen?
Nou ja, Tess was natuurlijk veel te vroeg.
Ja.
Ze was 20 juni geboren. Maar je moet het zo zien dat ze eigenlijk pas een afbabytje was op 3 augustus. Zo'n beetje,
Ja.
dat was de uitgerekende datum. En mijn vader 7 september overleden. Dus ze was 2,5 maand, maar ze zag eruit als een babytje van een maand, zeg maar. Ze was nog heel
Ja,
klein. Ja.
ja,
Dus die
ja.
weet helemaal niks meer.
Nee. Maar hoe was dat voor jou? Je bent echt letterlijk net moeder. Ook
Ja.
nog te vroeg bevallen, dus daar was je natuurlijk ook allemaal nog mee
Ja.
bezig. Van, gaat het allemaal wel goed? En
Ja.
dan komt je vader te overlijden. Hoe was die periode? Want dit was in 2023,
Ja.
dus
Ja,
anderhalf
hoe ik
jaar
dat heb
geleden.
gedaan, dat vraag ik me nu nog steeds wel eens af. Maar je
Ja.
gaat een beetje op automatische piloot. Mijn vader is heel plotseling overleden. Maar hij had wel 2 weken voordat hij overleed. Dus eind augustus had hij een mini herseninfarct gehad. Dus toen zat ik al met dochter op de spoedeisende hulp met mijn vader. Ja, zij ging overal mee naartoe, want zij was nog afhankelijk van mijn borstvoeding ook.
Ja.
En ja, ik had nog niet zo'n ritme dat ik dat allemaal maar klaar had staan, zeg maar. Dus zij moest gewoon overal mee. Ja, dat was echt, als ik daarop terugkijk, dan vraag ik me af hoe ik dat allemaal heb gedaan. Maar ja, je staat gewoon in een soort actiestand of zo. En op dat moment doe je het allemaal en denk je ook allemaal van, nou, het gaat redelijk. En met emoties ben je dan nog niet bezig, als in, wat doet dit met mij als persoon? Maar ik denk, mijn vader is in september overleden en ik denk, januari, februari ben ik wel volledig ingestort. Toen ging het echt niet goed. Toen kwam
Ja.
alles eruit en toen dacht ik, wat is er eigenlijk gebeurd? Niet alleen met mijn vader, maar ook met de vroeggeboorte. Dat komt dan toch later, die klap. Je
Ja.
kan het niet overslaan, om het zo maar
Nee.
te zeggen.
Nee, maar
Nee.
misschien kan je het ook niet in dat moment beleven, denk ik. Want dat was gewoon
Nee.
echt overleefstand. En dat kan je ook dat kan je natuurlijk niet uitzetten.
Nee, want ik weet nog, ik zat in de tuin met mijn buurvrouw. Die zou mijn haar doen, want ik zou een newborn shoot hebben met de baby, met Tess en met Pascal. En toen werd ik gebeld door mijn oom van, je vader is ingestort. Toen zijn we daar meteen heen gereden. Dus we zijn ook bij de reanimatie geweest. En toen zag ik eigenlijk al wel, dit is het moment waar ik al die jaren bang voor ben geweest. Dit gaat niet goed komen. Was hij wel weer even, nou niet bijgekomen als in, hoe zeg je dat? Hij was niet bij dat je met hem kon praten, maar zijn hart deed het weer eventjes. Dus er was weer hoop. Dus ik had weer even die hoop en vrees. Wat ik zo vreselijk vind, was toen dus ook weer. Nou, dat kwam weer terug. In het ziekenhuis zeiden ze, nou, we laten hem 24 uur in slaap. Hè? Dan kan hij even tot rust, zijn lichaam tot rust komen. Dan gaan we hem morgen wakker maken. Dus je gaat dan naar huis, dan ga je slapen. Dan heb je toch wel weer hoop. Ik weet nog dat ik tegen mijn broer zei, want nou, dat weet jij, maar dat weten de luisteraars niet. Hij is natuurlijk echt al misschien wel 10, 15 keer afgevoerd met de ambulance. En iedere keer kwam hij er weer bovenop. Dus dat ik zei, nou, je
Ja.
zal zien. Komt hij hier ook weer bovenop? Maar helaas, de volgende ochtend werden we gebeld dat dat toch niet het geval was. Dat hij waarschijnlijk hersendood was. Ja, en dan kom je ook in zo'n molen van, hij heeft zijn lever gedoneerd. Of tenminste, wij hebben daar akkoord voor gegeven. Dus dat is dan een heel traject. Nou, je moet dan de uitvaart gaan regelen. En het is je laatste ouder.
Ja.
Dus er komt natuurlijk ook van alles aan administratie bij. Qua, nou, wat je allemaal wel niet moet regelen. Qua opzeggen van verzekeringen, belasting betalen. Mijn vader had een koophuis, dus dat moest leeg, dat moest verkocht. Wat ga je met al die spullen doen? Ondertussen ben je zelf eigenlijk lichamelijk nog niet eens hersteld van alles.
Nee.
Maar ja, je doet het maar. Want ik dacht nog heel praktisch achteraf, denk ik, het was eigenlijk vreselijk. Maar toen dacht ik, oh, het is wel lekker dat ik dan nu nog verlof heb. Want dan kan ik in ieder geval even het huis goed opruimen, zeg maar.
Oh, jeetje. Helemaal praktisch gedacht.
Ja,
daar is de verlofperiode helemaal niet voor bedoeld, natuurlijk.
Nee, precies. Dus nu denk ik, je moet eigenlijk met je benen omhoog en met je baby op de borst.
Ja.
En, maar goed, ja, dat was gewoon zo. En nou ja, toen ben ik in december gaan werken en toen kwam alles. Toen was het huis verkocht. En in februari was de overdracht van het huis. Dus toen was echt alles klaar, zeg maar. Ja, en toen was het met mij ook wel klaar.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Zo zie je dat je echt in een overleefstand komt en pas
ja.
Op het moment dat dat stopt, dan ja, ging bij jou ook het lichtje uit.
Ja, en je denkt, joh, ik ben nu ouder, ik heb het al een keer meegemaakt. Maar het is toch weer ja, vreselijk. En buiten het gemis is het gewoon ook, er komen ook, wat ik heel erg merk nu, is het thema eenzaamheid, wat heel erg bij mij speelt.
Mm-hmm.
Ik heb een hele leuke man, ik heb hele lieve vriendinnen, ik heb best wel een rijk sociaal leven. Dus het is niet dat hè, de cliché eenzaamheid van ik ben alleen. Maar het gevoel dat er nu niemand meer is die echt onvoorwaardelijk van je houdt. Dat is een thema die bij mij wel, dat ik denk, oh ja, hoe ga je daar dan weer mee om?
Ja, ja.
Dat is een zoektocht.
En hoe sta je nu in die zoektocht op dit moment?
Nou, mijn vader had altijd een quote en daar probeer ik een beetje naar te leven. En dat is, wat je niet kan veranderen, moet je accepteren.
Mm-hmm.
En je hebt altijd een keuze. Nou, en daar geloof ik ook wel heel erg in. En die keuzes zijn natuurlijk niet makkelijk. Niet altijd. Soms wel, soms niet. Ik kan dit niet veranderen. Ik kan ze niet terugtoveren, hoe graag ik dat ook zou willen. Mm-hmm. Maar dat gaat niet. Dus ik accepteer dat die eenzaamheid er ook mag zijn. Dat er gewoon bij hoort. En de ene dag heb je dat heel erg. En de andere dag heb je dat bijna niet. En kijk, ik heb gelukkig ook wel mijn gezin. En als ik naar mijn dochter kijk, kan ik helemaal verliefd zijn en stralen. En dan vervult dat me heel erg met liefde. Maar ik zou nooit willen dat zij een ouderrol opneemt. Hè? Want ik heb dat zelf gedaan. En ik heb gemerkt dat dat niet heel gezond is. Dus die onvoorwaardelijke liefde, die heb ik voor haar. En natuurlijk houdt zij ook heel veel van mij, maar zij moet dat doen als kind en niet als ouder. En dat is wel echt een groot verschil.
Ja, dus het plekje van de liefde van ouders, die bestaat niet meer. Tenminste, niet zoals je zou willen.
Nee, dus je moet het zelf nu doen. Dus het gevoel van, ik heb geen vangnet meer. Dat vond en vindt. Vind ik een zoektocht in hoe ga je dat dan een plek geven.
Ja.
Ik ben hiervoor 2 keer eerder heb ik samen gewoond. Nou, dat ging dan mis. Nou, dan ga je weer even terug naar je vader of naar je ouders. In mijn geval mijn vader, want mijn moeder was er toen al niet meer. En dat gevoel dat je denkt, joh, als ik het financieel even niet meer red, dan is hij er. Of als ik er emotioneel even doorheen zat, ik hoefde maar te bellen en ik ging daar even op de koffie en we hadden het erover. En dat was gewoon super fijn, weet je. Er was altijd wel. Je mag fouten maken, je mag ruzie maken, maar het komt toch wel weer goed.
Ja.
En dat is weg, dat stukje. En dat is wel, dat vind ik wel soms heel moeilijk.
Ja, dat snap ik. Ja. En heb je dan ook, is de band met je broer daardoor ook veranderd? Heb je daar dan nu, omdat jullie de enige nog zijn, natuurlijk met ook de jeugdherinneringen wat je nog samen kan delen?
Ja, zeker. Ja, mijn broer woont dan in Spanje, dus die zit niet om de hoek. Maar wij hebben zeker wel veel meer contact dan voor het overlijden van mijn vader. Dus je deelt natuurlijk wel echt een verleden die jij alleen samen kent. En je deelt ook het verdriet en het gemis ook echt. En we doen dat allebei op onze eigen manier. Het is echt niet dat dat exact hetzelfde is. Maar het is wel dat je beseft, ja, voor jou is dit ook een zoektocht en een gemis. En kijk, hij heeft daar ook zijn gezin en zijn uitdagingen. Maar ja, je kan het wel al, weet je nog, toen met papa. Of mis jij papa ook zo? Of mis je mama ook zo? Of, hè, en hoe ga jij daar dan mee om? En ja, dat is nu wel meer.
Ja, ja, dat snap
ja.
ik.
Ja.
En voel je het, de aanwezigheid van je ouders regelmatig? Of alleen van je moeder of alleen van je vader? Of hoe ervaar jij dat?
Nou, van mijn vader wel wat meer. Misschien ook omdat het recenter is.
Ja.
Dat van mijn moeder, dat is heel gek hoe dat werkt. Is dat je ook de stem vervaagt. Dus ik kan dat niet meer oproepen. Ik weet wel zeker, als ik nu een filmpje zie, blind zeg maar, of hoor, ik hoor haar stem. Of het zijn 10 stemmen, dan kan ik haar eruit halen. Maar ik kan het niet zo oproepen. En ik heb ook geen bewegende beelden meer in mijn hoofd. Dat zijn allemaal foto's en op die manier. En bij mijn vader is dat nog veel meer. Ik had laatst een beetje, nou ja, gedoe met een vriendin. En ik hoorde mijn vader gewoon letterlijk bijna in mijn hoofd zeggen wat ik moest doen, zeg maar. Dat ik dacht, oh ja, dit is wel, ja. Dat ik dacht, je hebt hier ook eigenlijk wel gelijk. Want ik was toen zo verdrietig. En dat ik ook dacht, ik wil gewoon even met hem erover hebben. Want hij had daar altijd wel, soms ook dat ik echt dacht, pap, hier kan ik echt helemaal niks mee. Maar soms ook wel dat ik dacht, oh ja, je hebt hier ook gewoon eigenlijk wel gelijk in. En toen hoorde ik dat en toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Dus dat heb ik wel. En ja, mijn vader en ik hadden gewoon heel veel goede gesprekken hebben wij gehad. Dus ik weet wel echt hoe hij over dingen denkt en hoe hij in het leven stond. En dus dat kun je wel makkelijker oproepen. De relatie die ik met mijn moeder had, was meer pubermoeder, zeg maar. Dus dat was nog heel anders. Dat is nooit een volwassen relatie geweest.
Nee.
Dus dat stukje heb ik heel erg ook gemist. Dat ik denk, oh, hoe zou dat zijn geweest, weet je wel? Dat heb ik met mijn vader gelukkig wel gehad. Dat je echt wel over, ja, hele diepe onderwerpen kon praten.
Ja, ja.
Ja.
En als je het dan hebt over in hoeverre je kan voorbereiden als dat al bestaat. Maar op het overlijden van een van je ouders. Wat zou je dan anderen daarin mee willen geven?
Niet. Probeer het
niet
ook
voor
niet. Nee. Kijk, ik heb het nu allebei meegemaakt. Dus mijn moeder was ziek. En daarvan wisten we, hè, van nou, die kans was echt heel groot en die komt eraan. Het enige wat je daarin wel kan doen is natuurlijk gesprekken voeren. En zeker als je nog dingen uit te spreken hebt. Dat had ik gelukkig niet met mijn ouders. Maar ik kan me wel voorstellen als er misschien dingen zijn gebeurd. Of er liggen dingen op je hart. Of dat je denkt, oh, spreek dat dan uit. Hè, als je daar nog de tijd voor hebt. Bij leven kan je nog wel voorbereiden dat je denkt, nou, ik wil wel weten dat ze weten dat ik van ze hou en dat ik dat soort gesprekken. Bij mijn vader was het heel plotseling, maar je kan je niet voorbereiden op wat daarna gebeurt. Dat gaat gewoon niet. Dat was bij mijn vader ook weer zo anders dan bij mijn moeder. Dat ik eigenlijk zou willen zeggen, ga het niet voorbereiden op daarna, want dat is bijna onmogelijk.
Ja.
Focus je, blijf heel erg in het hier en nu. Dus als je een van je ouders, of nou ja, hoeft niet eens een ouders zijn, kan natuurlijk ook een partner zijn of een geliefde die komt te overlijden. Als je dat weet, focus je heel erg op gewoon de gesprekken met diegene. Wat je nog wil zeggen. Als er nog dingen uitgesproken moeten worden. Of wees gewoon veel bij elkaar. Hou elkaars hand vast. Geef elkaar een knuffel. Dat kun je natuurlijk wel doen. Maar daarna is bijna niet voor te bereiden.
Nee, nee. En nou, ik vond het wel mooi wat je zei, dat je nu terugkijkt ook op de mooie gesprekken die je hebt gehad met je vader, dat wel echt iets is. Dus velen hebben het natuurlijk ook over herinneringen maken, in dingen doen, dat is natuurlijk ook. Maar jij zegt ook gewoon gesprekken, dat is natuurlijk al super waardevol.
Ja. Ja, als ik terugdenk aan alles wat ik nu onthoud en waar ik echt een waardevolle gevoel bij heb, zijn eigenlijk altijd emoties. Dus het is nooit van, oh, ik heb, weet ik veel, met mijn vader gefietst en dat vond hij heel leuk. Tuurlijk kan je daar ook wel echt van genieten. Ik ben toen wij gingen, ik ben getrouwd op de trouwdag van mijn ouders, omdat ik dat heel mooi vond, omdat ik dacht, nou, dan is mijn moeder er nog bij. Dat was ook in 2023. Toen zijn wij dus 's avonds alleen uit eten geweest met mijn vader, dus met z'n drieën, omdat het ook zijn trouwdag was.
Oh ja.
En daar heb ik wel hele mooie, omdat we en hele mooie gesprekken hadden die avond, maar ook omdat hij zo zat te genieten. Dus natuurlijk heb je wel ook dat soort herinneringen. Maar eigenlijk heb ik veel meer met emoties, dat je gewoon heel erg gelachen hebt in een gesprek. Of dat je misschien wel ook gehuild hebt. Of dat je. Dus het zit hem meer in de emoties die blijven hangen dan echt de woorden of de gebeurtenissen of zo.
Ja, ja. Ja, mooi. Nou ja, ja. Ja.
Want ja,
wat ja, ja, gevoel echt. Want wat ja. zijn de lessen die je geleerd hebt over verlies die je ook anderen mee zou willen geven?
Ja, vooral dat je het, dat je mild voor jezelf mag zijn.
Ja.
Dat is wel de les die ik denk mezelf heel graag had gegeven toen ik 18 was, heb ik nu wat meer gedaan. En dat je heel erg accepteert wat, dat het is wat het is. En dat klinkt een beetje raar misschien. Maar dat betekent ook dat als je verdrietig bent, zijn we heel erg geneigd om te denken, oh, ik mag niet verdrietig zijn. Ik moet snel afleiding zoeken. Of ik ga, oh, ik droog mijn tranen. Nee, als je verdrietig bent, ben je gewoon verdrietig. En dat mag er gewoon zijn. Dat hoort er gewoon bij. En hoe meer je daartegen vecht, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. Of als je blij bent, er gebeurt iets en je bent blij, dat je niet meteen denkt, oh, ik mag niet blij zijn, want, nou ja, weet ik veel, het is te snel. Of rouwen is niet volgens een boekje en rouwen is ook niet. Kijk, en ik doe nu net alsof ik een soort expert ben, dat is absoluut niet het geval. Het is voor iedereen gewoon anders. En dat is denk ik dat je accepteert dat alle emoties erbij horen. Dus er is geen goed of fout. En als je dat accepteert, ja, ik ben nu verdrietig. Nou, wat vind ik fijn als ik verdrietig ben, is om foto's van mijn ouders erbij te pakken en misschien nog even de uitvaartliedjes erbij te pakken, om het net nog even allemaal wat aan te dikken, omdat het er dan even mag zijn ook of zo.
Ja, ja.
Dus, ja.
Het omarmen van het gevoel, dat mag er ook gewoon zijn.
Ja, van alles. Dus net als de eenzaamheid. Ja, ik kan me daar heel erg tegen verzetten. Een vriendin van mij zei laatst ook, ja, maar je kan toch ook bij anderen het zoeken wat je normaal bij je ouders deed. En toen dacht ik, nee, dat kan gewoon niet meer. Want hoe graag ik het ook zou willen, hoe lief iedereen ook is, de liefde is gewoon niet hetzelfde. En dat is prima.
Nee.
Maar dat is niet hetzelfde.
Nee.
Maar dat is wat het is. Dus dus meer een beetje te accepteren. En dat je zelf altijd de keuze hebt wat je daar dus mee doet.
Ja.
Klinkt misschien een beetje vaag, maar...
Nee,
dat,
ja.
Ja, dat is denk ik wel hoe ik rouwen zie. Dat verzet je er niet tegen, want dat lukt toch niet.
Nee, nee. En nee. We hadden het al over natuurlijk de naaste. Dus om jou heen. Nou, wat ik al zei, veel mensen vinden het lastig om dan misschien net de juiste dingen te zeggen, ook al bestaat er geen goed of fout natuurlijk, maar om daarmee af te ronden, wat zou je anderen mee willen geven, daarin die je toch soms lastig vinden misschien om, nou ja, wat jij ook had, als je iemand tegenkomt, dat je denkt, oh, wat moet ik zeggen, ik weet het even niet, wat raak je die mensen dan aan, wat je zelf ook hebt ervaren?
Ja, vraag het vooral. Want ik vind het nog steeds zelf ook lastig. Hè? Dus als iemand dit ook meemaakt, ook al heb ik het zelf meegemaakt, dan denk ik, ja, ik weet niet waar jouw behoefte ligt.
Nee.
Dus een simpele vraag kan zijn, wil je het erover hebben of liever niet? En respecteer dat ook. Dus als iemand zegt, nee, ik wil het er niet over hebben, dan zeg je, oké, zal ik wat over mezelf vertellen? Of, dus dat je het gewoon echt vraagt. Maar het enige wat je echt niet moet doen is iemand dus vermijden. Dus, of ook niet meer de leuke dingen delen. Dat merkte ik ook wel, dat mensen dan dachten, oh, dat vertel ik ook maar niet. Weet ik veel, dat ik een leuke relatie heb gekregen. Of dat ik ga trouwen. Of, want, oh, Rianne heeft het al zo zwaar. Nee, ja, daar heb je soms juist ook even behoefte aan die luchtige gesprekken. En even niet over rouw of zware emoties. Dus, probeer vooral gewoon normaal te blijven doen zoals je dat altijd deed. En vraag waar iemand behoefte aan heeft. Wil je het erover hebben? Nee? Oh, hartstikke goed. Wil je het er wel over hebben? Oké, vertel. Wat wil je vertellen?
Ja. Ik weet trouwens nog wel toen je moeder net was overleden, dat ik ook geen dingen durfde te delen over mezelf. En of dat ik over iets aan het klagen was of zo. Dan dacht ik, ja, weet je, dat is helemaal in perspectief. Is dat natuurlijk helemaal niks. En toen zei ik ook van, ja, weet je, ik voelde me zo opgelaten. En toen zei hij ook, dat weet ik nog heel goed, zei ook tegen mij van, ja, maar dat mag er ook zijn. En jij zei toen juist van, ja, maar ik geniet er juist van om, ja, met jou over dat soort dingen ook even lekker te klagen of te doen. Of weet je wel, want dat is voor jou ook weer even wat anders dan alleen maar dat zware onderwerp, wat er natuurlijk sowieso al wel was.
Ja, gewoon het normale leven. Ook weer even het normaal voelen. En wat ik ook merk, nu ook wel hoor, dat mensen soms bijna zich verontschuldigen als ze vertellen dat ze, weet ik veel, bijvoorbeeld als, zeker nu in deze situatie, dat ik nu zelf kinderen heb, hoor je natuurlijk ook wel vriendinnen met kinderen of zo, die zeggen, ja, ik ga dan met mijn ouders een weekendje weg met de kinderen. Of, oh heerlijk, want dan, nou ja, dan kunnen opa en oma even lekker met de kinderen en dan kunnen wij ook even wat doen. En dat ze zich bijna gaan verontschuldigen van, oh sorry, ja, dat kan jij natuurlijk niet. Ik zeg, nee joh, heerlijk, ik gun het iedereen, lekker doen en dat vind ik alleen maar leuk. En ik heb gelukkig ook gewoon wel lieve schoonouders, dus hè, die ook betrokken zijn. Dus ja, het is niet dat je daardoor dan maar niet meer mag praten over hoe leuk het met je eigen ouders is.
Ja. En nou ja, even om nog om vooruit te kijken. Je bent hoogzwanger op dit moment van de tweede. Hoe ziet je leven er de komende tijd uit? En natuurlijk ook de verhuizing. Tenminste, dat weet ik. Maar hoe zie je de komende tijd voor je?
Ja, never a dull moment, hè, zeg ik altijd. Bij ons komt altijd alles tegelijk.
Ja, nou, zeg dat wel.
Ja. Dus misschien is dat ook wel, hoor. Dat je gewoon niet meer rust hebt of zo. Ik weet het niet. Maar op zoek bent naar meer. Ja, we hebben een huis gekocht, dus inderdaad. En we krijgen daar rond de uitgerekende datum de sleutel ook van. Dus dat is hectisch, maar wel heel leuk. Allemaal nieuwe dingen. Dat is ook niet. Hè, dat zit eigenlijk ook weer heel erg gelinkt aan het overlijden van mijn ouders. Want zonder het overlijden van mijn ouders hadden we dit huis nooit kunnen kopen. Dus daar. Ben ik ze dankbaar voor, als in niet blij dat ze overleefd zijn, zeg ik altijd bij, maar wel dat ze daar. Mijn vader heeft altijd gezegd, als er wat gebeurt, zorg ik dat jullie goed achterblijven. Maar investeer het goed, dus het liefst in stenen en niet in, nou ja. Hè. Dus dat vind ik dan ook nog wel weer een soort mooi eerbetoon, dat ik denk, nou pap, dat is wel hoe jij het graag voor ogen had gezien, dat gebeurt nu.
Ja.
En de les die ik heel erg heb geleerd door het overlijden van mijn ouders, is dat je wel nu moet leven. En ik zelf ben nogal een controlfreak, kan ik heel erg zijn. Wat er ook voor kan zorgen dat ik dus juist dingen niet durf aan te gaan. Hè, een grote reis maken met kinderen, dan zie ik al 100 beren op de weg. Omdat ik denk, ja, jeetje, waar gaan ze dan slapen? En dan moet ik 100 keer die spullen inpakken. En wat moet ik dan meenemen? Wat nou als er enge dieren zijn? Of wat nou als mijn dochter wordt gebeten door een spin? Je kan dat allemaal bedenken. Maar ik had laatst ook met mijn man over dat ik dacht, ja, mijn ouders hebben altijd gezegd, als we met pensioen zijn, gaan we een camper huren en dan gaan we lekker Europa door. Ja, mijn moeder is 47 geworden en mijn vader heeft zijn pensioen niet gehaald. Die is 66 geworden. Ja. Dus dat ik ook zei, ja, eigenlijk moet ik het gewoon doen en al mijn angsten opzij zetten, want je leeft nu en je weet niet hoe het leven er over 10 jaar uitziet.
Ja.
Dus ja, daar zijn we ook dromen voor aan het maken. Om te kijken van, nou, misschien voordat onze kinderen de leerplicht moeten gaan doen. Om eens te kijken om een mooie reis te maken met z'n vieren. Of, dus we zijn heel erg aan het kijken naar wat voor leuke dingen kunnen we gaan doen.
Ja, wat mooi. Nou, dat is ook een mooie afsluiter om daarmee af te ronden.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid, voor het delen van je verhaal. En dank je wel daarvoor. En ik wens je natuurlijk alle goeds. Nee, wij blijven sowieso contact houden.
Zeker, zeker.
Ik wens je natuurlijk alle goeds. En ik hoop van harte dat die mooie reis er gaat komen.